onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu met elkaar gaan zingen van Psalm 33. Psalm 33 en daarvan het 11e vers: laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. En wat er verder volgt in het 11e vers van Psalm 33. Doen wij ook deze middag in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna van Psalm 27, het 6e vers. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot, hij is en blijft mijn vader en behoeder. En wat er verder volgt in het 6e vers van Psalm 27 na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Laten we nu eerst samen bidden om de opening van het woord en ook van onze harten. Laten we samen bidden. Heere, drie enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn, zo hebt u ons ook deze middag alweer gegeven, Heere, het begin ook van deze dienst. En we mochten deze dienst beginnen met het zingen van uw lof. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. En dan hebben we deze morgen al gehoord, Heere, wie u bent als die grote, die heilige en die soevereine God. Als die allerhoogste koning van hemel en aarde, die volkomen vrij en soeverein bent om te doen wat u wil, ook met ons als mensen. Leer u het ons, Heere, dat u God bent en dat wij maar mensen zijn. En dan mogen we deze middag horen, Heere, dat u niet alleen die soevereine God bent, die alle dingen bestuurt naar de raad van uw wil, maar dat u ook voor uw kinderen toch een verzoende vader wilt zijn in de Heere Jezus Christus. Dat u dan niet meer een vertoornde rechter bent, maar om Christus wil een verzoende vader. Heere, wat is uw vaderlijke liefde dan ook oneindig groot, dat u nou uw eigen zoon naar deze aarde hebt gezonden, dat hij zijn hemelse heerlijkheid moest verlaten en kwam op deze wereld verloren in zonde en in schuld, om verloren zonen en om verloren dochters hier op aarde toch op te rapen. Wat een wonder, Heere, dat u, met eerbied gesproken, niet wacht totdat zondaren zelf gaan lopen, totdat zondaren zelf gaan willen. Want we hebben het vanmorgen gehoord, het is niet desgene die wil, en het is niet degene die loopt, maar het is des ontfermende Gods. Heere, als daar niet van eeuwigheid was die goddelijke ontferming bij u vandaan, dan zou de hemel voor eeuwig leeg blijven. En u zou volkomen in uw recht hebben gestaan, als u ons allemaal had laten liggen in de val waarin wij onszelf hebben gestort. Maar nu komt u, Heere, niet omdat er redenen zijn in ons, maar omdat u redenen hebt genomen uit uzelf. En dan komt u ook deze middag nog met uw woord, met die roepstem en met die lokstem van het evangelie, om zondaren zelf te roepen en om zelf ook zondaren te gaan trekken. En dan kan het toch niet anders, Heere, wanneer u ons trekt, dan gaan wij u nalopen. Dan kan het niet anders, Heere, dan zal onze wil worden geneigd, zodat ook wij gaan willen wat u wilt. En dat wij lief krijgen wat u lief hebt. En dat is toch de heiligheid. En dat wij leren haten wat u haat, dat is toch de zonde. En dan smeken we van u, Heere, gaat u ook deze middag dan zelf nog de rijen door. Wil u zelf zo nog de harten aanraken, Heere, en ons trekken met koorden van liefde en met koorden van goede tierenheid. Trek ons, Heere, dan zullen wij u nalopen. En bekeer ons allen tot u, dan zullen wij bekeerd zijn. En juist, Heere, dat zalig worden toch een werk is, een eenzijdig werk van u. Dat mag ons toch zoveel hoop en moed en troost geven. Want daarom alleen kan het toch, Heere, ook vanmiddag, voor de grootste zondaar in ons midden. Wordt u ons dan nog te sterk, en stort u zo nog van uw liefde en van uw goedheid uit, ook in onze harten. Want, Heere, dat zal toch alleen onze harten op het diepst verbreken. Woon en werk u dan zo in onze harten, door uw woord en door uw heilige geest. En maakt u het vanmiddag dan ook goed met uzelf. Heere, dat ook dit woord gebruikt mag worden, om zo de gemeente te bouwen op dat enige fundament wat u zelf toch hebt gelegd in uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, wil u dan zo alle arbeid zegenen die ook in het midden van de gemeente mag plaatsvinden. Als het toch niet alleen de zondagse prediking is, waardoor u op onze harten klopt, maar dat er ook door de week zoveel gelegenheden mogen zijn, ook in deze winterperiode, waarin ook uw woord mag uitgaan, op de catechisaties, op de verenigingen, bij de bijbellezing en bij de huisbezoeken. Elke keer, Heere, komt u weer om Nestor om onze levensboom te leggen, opdat ook wij toch vruchten zullen leren voortbrengen van geloof en van bekering waardig. En dan moeten we het u beleiden van nature, Heere, dan zijn er bij ons alleen maar stinkende vruchten. Omdat wij groeien aan die verdorven wortel Adam, daarvan moeten we toch worden afgesneden, om ingeplant te worden in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan kan het niet anders, dan zullen er ook in onze levens vruchten worden gezien, van geloof en van bekering. Heere, ziet u dan zelfs zo neer op het geheel van de gemeente, in gunst van boven, wil u krachtig in ons midden wonen en werken, door uw woord en door uw heilige geest. En dat het ook zo in het midden van de gemeente nog gehoord mag worden. Deze en die is al daar in Sion geboren. Wederom geboren tot een levende hoop. En dan zult u zelf ook als de Allerhoogste God hen bevestigen en schragen. Doet u het, Heere, ook deze middag, om zo uw koninkrijk te laten komen, om het getal van uw kinderen ook onder ons uit te breiden, en het rijk van de vorst der duisternis af te breken. Heere, dan geeft u ons zoveel, ook dat we als gemeente nog telkens in vrijheid mogen opgaan naar uw huis, dat we leven ook in een vrij land. Bijzonder ook als we dan denken, Heere, ook aan de berichtgeving in de achterliggende dagen, dat ook als het gaat over de christenvervolging, dat het weer met zoveel miljoenen ook op dit grote wereldrand is toegenomen in allerlei landen, waar christenen alleen maar met gevaar voor eigen leven toch rondom uw woord kunnen samenkomen. Waar kerkgebouwen worden afgebroken of in de brand worden gestoken. En waar christenen soms met gevaar voor eigen leven of onder de grond moeten samenkomen. Heere, houd u hen daar toch staande. Heere, dat ze het mogen ervaren dat het Israëls God is, die krachten geeft van wie het volk zijn sterkte heeft. En dat u zo zelf ook als die God van de vurige oven, die de vrienden van Daniël daarin hebt bewaard, toch ook zoals een vurige muur, ook daarvan rondom wilt zijn. Want heren, we hoeven er toch helemaal eigenlijk ook niet van op te kijken, dat er zoveel vervolging en verdrukking is. Het is eigenlijk eerder vreemd wanneer het er bij ons niet wordt gevonden. Want u hebt het toch gezegd in uw woord, ze hebben mij gehaat, ze zullen u ook haten. En ik zend u wel schapen te midden van de wolven. En wat dat betreft is uw kerk toch ten diepste altijd een verdrukte kerk. En wat een verdrukking kan er dan niet zijn, van binnen maar ook van buiten. Maar heren, wat geeft u ons dan nog zoveel, in onderscheid dan met zoveel christenen op deze wereld. Geef heren dat wij dat ook zullen waarderen. En dat wij u ook daarvoor de dank zullen schenken. Want heren, wat verkwanselen wij ook in ons vaderland. De grote erfenis die u ons ook als kerken hebt gegeven. Als er zoveel verscheurdheid en zoveel verdeeldheid en zoveel gebrokenheid is. Zoveel oppervlakkigheid aan de ene kant. En soms zoveel dode rechtzinnigheid aan de andere kant. Heren, wat hebben we dan nodig? Dat u komt met uw Heilige Geest. Om ook de hof van uw kerk weer te doorwaaien. Opdat ook de kerk in Nederland toch een levende kerk mag zijn. Een bloeiende kerk. Een kerk waar het getuigenis van Christus mag worden gezien en mag worden gehoord. Zou u zelf dan nog willen opstaan, heren, en u willen ontfermen en nog medelijden wilt hebben, ook met het gruis van Sion? Gaat u dan zo zelf zo door, heren, met uw kerkvergaderend werk, ook over het rand van deze aarde? Gedenkt u zo ook heel deze wereld in nood? En mogen we dan ook in het bijzonder bidden voor uw oude bondsvolk Israël? Ook als er vandaag in spanning wordt toegeleefd naar het moment waarop de eerste gijzelaars weer zullen worden vrijgelaten. Och heren, wil u ook daar toch nog alles in wel maken en ook daar nog in voorzien. Opdat ze toch allemaal nog weer zouden vrij mogen komen. Maar bovenal wil u toch de vrede gebieden, heren. De vrede niet alleen tussen de volkeren onderling, maar bovenal die vrede met u door het bloed van Christus. Opdat ook eenmaal, zoals uw woord het toch zegt, de olijfboom tot bloei zal komen. En dat die natuurlijke takken die toch zien op uw volk Israël, heren, dat daar de vruchten gevonden zullen worden. En dat u dat oudste broedervolk daar vele van zult gaan toebrengen. Mogen die dagen dan spoedig komen, opdat het gehoord zal worden, ook op de straten van Jeruzalem. Lof zij het lam, dat ook onze zonde op zich nam. Heere, zo zien we uit naar uw grote daden. Heere, u bent niets aan ons verplicht. Dat hoort toch ook bij uw soevereiniteit. Dat hebben we vanmorgen gehoord. Maar wil u dan ook deze middag nog redenen nemen uit uzelf. En het goed maken met uzelf. En dat ook het woord van deze middag nog tot kracht en tot zegen. Maar bovenal ook tot uw eer mag zijn. Dat alles vragen wij van u. Uit genade in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing komt deze middag tot ons uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 11. En daarvan de versen 5 tot en met 13. Dus we noemden nu als de schriftlezing voor deze middag Lucas 11. En daarvan de versen 5 tot en met 13.
En hij zeide tot hem: wie van u zal een vriend hebben? En zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niets dat ik hem voortzette. En dat die van binnen antwoordende zou zeggen: doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten, en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, dan lezen we nu uit de catechismus de zondag die aan de beurt is. Dat is zondag 46, waar het gaat over de aanhef van het volmaakte gebed. De zondag 46 van de catechismus. En daar wordt gevraagd in zondag 46, waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken, onze Vader? Antwoord, opdat hij van stonden aan, dus vanaf dat eerste moment in het begin onzes gebeds, in ons de kinderlijke vrezen en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond onzes gebeds zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. En dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij hem met een recht, dat is een waar geloof, bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Waarom wordt hij bijgevoegd die in de hemelen zijt? Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken en van zijn almachtigheid alle noodruft des lichaams en der ziel verwachten. Tot zover de woorden van zondag 46. Naar aanleiding hiervan staan we vanmiddag stil bij de aanhef van het volmaakte gebed. Dus de aanhef van het volmaakte gebed. Dan letten we op drie gedachten. Dit is allereerst een kinderlijke aanspraak. Vervolgens staan we stil bij een kinderlijk vertrouwen. En dan horen we de derde plaats nog over een kinderlijk verwachten. Dus het gaat vanmiddag over de aanhef van het volmaakte gebed, een kinderlijke aanspraak, een kinderlijk vertrouwen en een kinderlijk verwachten. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we met elkaar zingen uit het gebed des Heren. En daarvan het eerste en ook het tweede vers. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemel hebt tot uw troon, wij roepen u en uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader, nederig aan. En ook het wat er verder volgt in het tweede vers van het gebed des Heren. Ondertussen zal er worden gecollecteerd voor de Heer en zijn diensten. Er zijn drie collectes. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerkvoogdij en al deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. U wordt nog herinnerd aan de zendingsavond van aanstaande woensdag. Deze begint om 7:45. Albert Grootheid hoopt te komen spreken namens Stichting Steun Messias Beleid in de Joden. Iedereen is van harte welkom. Aanstaande vrijdagavond is er weer bijbellezing. Om 7:45. Kandidaat Korving hoopt dan stil te staan bij de vierde zaligspreking. En aanstaande zaterdag is weer de eerste avond van mediteren naar de zondag. Dominic Capelle hoopt dan in de Rizum te spreken over Israëls verkiezing en opdracht. Deze avond begint om 7:00. Tot zover al deze afkondigingen, zingen we dan nu uit het gebed des Heren vers 1 en 2. De aanhef van het volmaakte gebed. We letten dus op drie gedachten. In de eerste plaats een kinderlijke aanspraak. In de tweede plaats gaat het over een kinderlijk vertrouwen. En in de derde plaats nog over een kinderlijk verwachten. Gemeente, het Onze Vader wordt wel eens genoemd het volmaakte gebed. En wat is dat? Een treffende naam. Want dat woordje volmaakt vertelt ons dan vanmiddag heel veel over de inhoud van dat gebed. Maar ook over de persoon die dat gebed gegeven heeft. Want dan voelt u allemaal vanmiddag wel aan, dat woordje volmaakt, dat kan natuurlijk nooit van toepassing zijn op een van onze gebeden. Want die gebeden van ons, die zijn onvolmaakt. Die gebeden die bij ons uit ons hart klinken, die komen over zondige en onreine lippen. Die gebeden van ons zijn vaak zo op onszelf gericht en zo vol van zelfbedoelen. En daarom hebben wij dus zelfs over onze gebeden nog verzoening en vergeving nodig. En we hebben het vorige week gehoord, het is alleen om Jezus wil. Vanwege zijn werk en vanwege zijn offer en vanwege zijn volmaakte voorbeden, dat toch die kreupele en zondige en onvolmaakte gebeden van ons verhoord kunnen worden. En nu heeft de Heere Jezus dit volmaakte gebed aan zijn discipelen geleerd. En daar hadden de discipelen trouwens ook zelf om gevraagd. Ze hadden gevraagd, Heere, leer u ons bidden. En weet u wat dan zo opvallend is, gemeente? De discipelen hebben die vraag om gebedsonderwijs, die hebben zij nooit aan bijvoorbeeld de fariseeën gesteld. Die fariseeën die daar soms uren op de hoeken van de straat stonden te bidden. Veel mensen in die tijd die dachten, nou als er echte bidders zijn, dan zijn dat natuurlijk wel die fariseeën. Maar blijkbaar zijn de discipelen daar nooit jaloers op geworden. En daar ging voor hen ook helemaal niets van uit. Maar zo was dat wel met het gebed van de Heere Jezus Christus zelf. O, als de discipelen dat mochten horen, hè, dat bidden en danken van die biddende en dankende hoge priester zelf. Dan voelden ze des te meer hun eigen armoede, hun eigen biddeloosheid. Nou, en vanuit die levende behoefte aan gebedsonderwijs hebben ze toen aan de Heer Jezus gevraagd, Heere, leer u ons bidden. En op dat gebed heeft de zaligmaker hen dat volmaakte gebed geleerd. En de Heer Jezus zei toen, wanneer gij bidt, zo zegt onze Vader die in de hemelen zijt, en dan volgen zo al die bedes. En u begrijpt, wel daarmee bedoelt de Heer Jezus natuurlijk niet te zeggen, dat wij dan alleen maar dit onze Vader zouden mogen bidden. En daar heeft de Heer dit volmaakte gebed niet voor gegeven, dat wij alleen maar het onze Vader oneindig zouden herhalen. Maar wel hè, met de bedoeling dat al ons bidden, als het goed is en dat al ons vragen in overeenstemming dient te zijn met de inhoud en ook met de opbouw van dit volmaakte gebed. En als wij het onze Vader bidden, dan blijft altijd ook nog weer de vraag staan, hoe bid ik het dan? Bid ik het in geloof? Bid ik het ook met mijn hart? Want we moeten natuurlijk niet denken van, nou ja, als ik dan het onze Vader bid, dan zal de Heere mij wel altijd verhoren, want dat is immers het volmaakte gebed. Nee, zo niet, gemeente. Want als het gaat over het gebed, dan blijft het ten allen tijden staan, wat er staat in de Hebreeënbrief. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en een beloner is van degene die Hem zoeken. Maarten Luther, hij zei eens, het Onze Vader lijkt soms wel de grootste matelaren. En daarmee bedoelde Luther dat dit volmaakte gebed dat onze vader soms zo vaak gedachteloos of klakkeloos wordt gebeden of wordt opgezegd. Soms gebeurt dat bijvoorbeeld alleen rond de maaltijd. En als er dan niemand is die een vrij gebed doet, dat er wordt gezegd, nou laten we dan maar even het onze vader doen. Nou, en uiteraard is dat een gepast gebed om ook de maaltijd bijvoorbeeld mee te beginnen. Maar gemeente, laten we er wel voor waken dat dit volmaakte gebed niet moet verworden tot een of ander sleurgebed wat zomaar even wordt afgeraffeld. En dat zo ook de diepe inhoud niet meer wordt gepeild. Want wat ligt er een ontzettende rijkdom ook juist in dit volmaakte gebed opgesloten. En het is een hele goede keuze geweest van de opstellers van de catechismus om hier zo in die laatste zondagen dit hele volmaakte gebed regeltje voor regeltje helemaal langs te gaan en het onderwijs daar vandaan aan ons door te geven. En nu gaat het vanmiddag dus over de aanhef. Over die eerste woordjes. Onze Vader die in de hemelen zijt. En de vraag wordt hier gesteld. Waarom heeft Christus dat eigenlijk geboden? Dat wij God met die tere naam onze Vader zouden aanspreken. Nou, we hebben vorige week gehoord. Het zondag 45, dat het heel belangrijk is, als wij in het gebed tot de Heere naderen, dat wij dat dan ook leren doen, op die manier, zoals God zichzelf ook in zijn woord aan ons heeft bekendgemaakt. En de voorbeelden daarvan, die hebben we in de Bijbel. Denk maar eens aan de tollenaar in de tempel, die zei, o God, wees mij de zondag genadig. En iemand als Bartimeus, we hoorden het vanmorgen al, die riep de Heere Jezus aan met zijn heerlijke namen. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Nou en zo mag je dus de Heere met allerlei namen aanroepen, of met allerlei eigenschappen. Barmhartig en genadig, rechtvaardig, langmoedig, groot van goede tierenheid. Maar nu gaat het vanmiddag heel in het bijzonder over die tere naam, onze Vader. En wat denkt u gemeente, waarom zou het volmaakte gebed nou juist met deze tere woorden beginnen? Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Er is geen naam zo gepast en zo dierbaar als het gaat over de verhouding tussen God en zijn volk op aarde, dan juist die vadernaam. En nu we dit zo gehoord hebben, gemeente, ja, dan komt er natuurlijk wel een andere vraag boven. En dat is de vraag, ja, maar van wie is God dan de Vader? Want wie echt Vader kan zeggen en mag zeggen, ja, die moet dan natuurlijk ook wel een echt kind zijn. Dat is in het dagelijkse leven toch ook zo. Je wordt alleen maar door je eigen kinderen aangesproken met vader. Soms heb je bijvoorbeeld gezinnen die heel veel met elkaar optrekken en dat kinderen de vrienden van hun ouders bijvoorbeeld aanspreken met oom of tante. En daar druk je ook iets mee uit, hè, van ja, we zijn hartelijk aan elkaar verbonden. Maar je zegt dan nooit tegen die kinderen uit het andere gezin, nou noem mij ook maar vader. Nee, dan blijft de naam, die is alleen maar gereserveerd voor de eigen of voor de aangenomen kinderen. En dan is het heel mooi, gemeente, als je dat nagaat in de Bijbel. Dan zou je kunnen zeggen, dan wordt er eigenlijk op vier manieren in Gods woord gesproken over Gods vaderschap. En het is heel mooi om dat ook zo in de preek even met elkaar langs te gaan. En dan moeten we in de eerste plaats zeggen, gemeente, God is de Vader in de eerste plaats van zijn eigen Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij is al van eeuwigheid de Vader van zijn eigen Zoon. En hoe vaak heeft de Zoon van God ook niet in alle teerheid die Vadernaam hier op aarde op zijn lippen genomen? Dat begon al als kind, toen hij daar in de tempel zat en tegen Maria zei: wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En tot aan het kruis op Golgotha aan toe heeft die Vadernaam geklonken uit de mond van Christus. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus dat is de eerste lijn. God is in de eerste plaats de Vader van zijn eigen Zoon. In de tweede plaats wordt God in de Bijbel wel aangeduid als de Vader van alle mensen. En dat is de lijn van de schepping. De profeet Maleachi zegt bijvoorbeeld in zijn profetenboekje: hebben wij alle niet één vader? En het is heel opmerkelijk als je het geslachtsregister van de Heere Jezus nagaat in Lucas 3. Dan gaat dat helemaal terug naar Adam. En dan staat er achter Adam: Adam, de zoon van God. Dus als u iemand spreekt en die zegt: ja, God is de vader van alle mensen, dan is dat dus in de lijn van de schepping een Bijbels gegeven. Maar dan moeten we er wel altijd bij zeggen dat wij sinds de zondeval verloren kinderen zijn, weggelopen kinderen zijn. Van nature zijn wij verloren zonen en dochters die een andere vader zijn toegevallen. En dat is de duivel, de vader der leugenen. In de derde plaats zien wij dat God in de Bijbel ook wel vader wordt genoemd als het gaat over het verbond. En als het gaat over het verbondsvolk. De Heere sprak namelijk het volk Israël wel aan als zijn kinderen. En er ging de oproep tot bekering uit. En dan zei de Heere: bekeert u, gij afkerige kinderen. Mijn zoon en mijn dochter, geef mij uw hart. En zo wordt er dan in de Bijbel gesproken ook over kinderen van het verbond. Dat is een hele rijke naam, een hele bevoorrechte naam. En toch geldt het ook weer van die kinderen van het verbond. Zonder wedergeboorte, geloof en bekering blijven ook kinderen van het verbond kinderen des toorns, waarop de toorn van God rust. En dat brengt ons dan ook bij de vierde lijn. En dat is de betekenis waar het hier vanmiddag in de catechismus over gaat. God is de Vader om Christus wil van zijn kinderen door de herschepping. Vanwege zijn genade in het hart. Als je met die verloren zoon in zo'n weg van berouw en van geloof en van bekering mocht terugkeren. Onwaardig om ooit nog weer een kind van God te zijn. En toch net als die jongen door vader omhelst. En juist in die omhelzing mocht die jongen zelfs het vaderhart letterlijk van liefde voelen klappen. En dat is wat hier vanmiddag wordt bedoeld, gemeente. En daarom hebben we onze eerste gedachte ook genoemd: een kinderlijke aanspraak. Want wie zal de diepte van die vadernaam nou beter kunnen peilen dan toch juist alleen diegene die weer als zo'n verloren zoon en als zo'n verloren dochter is aangenomen. En als je dan die vadernaam weer op je lippen mag nemen, dan klinkt daar ook zoveel verwondering en diepe vreugde en ook ootmoed in door. Omdat je maar al te goed beseft Het is niet vanzelfsprekend dat ik weer die vadernaam op mijn lippen mag nemen. Als je ziet op jezelf wat je hebt gedaan. En als je verloren zoon God de Vader op het hart getrapt. Het vaderhuis verlaten, het kindschap voor altijd verzondigd. En nu zegt de catechismus het vanmiddag. Het is alleen om Christus wil. Dat al Gods kinderen toch God weer als hun vader mogen aanroepen. En dan ga je het zien. Dat zelfs die kinderlijke aanspraak. Dat daar zelfs nog zo'n hoge prijs voor is betaald. Namelijk de prijs van Christus bloed. Want hij hing daar aan het kruis van Golgotha. En daar in die helse Godverlatenheid, daar heeft hij de vadernaam zelf niet meer op de lippen genomen. Om zo die kinderlijke aanspraak weer te kunnen gaan verwerven. Dus zo is dat ook duur betaald door het bloed van Christus. En nu kom je nog wel eens de gedachte hier en daar tegen, gemeente. Dat het gebruik van de vadernaam, dat niet weggelegd zou zijn voor elk kind van God. Maar dat voorbehouden zou zijn aan een bepaalde stand, de hoogste stand in het geestelijke leven. Maar als dat zo zou zijn, dan zou de Heere Jezus het hier zelf wel verkeerd hebben gedaan. Want kijk maar eens naar de discipelen. Wat moesten deze discipelen nog oneindig veel leren? Wat waren ze tot het laatste toe zelfs nog zo onkundig, ook over het lijden en sterven van de zaligmaker? En toch had Christus juist die onkundige discipelen de vadernaam op de lippen leggen. Dus bijbels gezien ontvangt iedereen die uit God geboren is het recht om die vadernaam weer op de lippen te nemen in de diepste zin van het woord. Vergelijk het met een gewoon gezin. Zoals je eigen kinderen of aangenomen kinderen het recht hebben om die vadernaam te gebruiken. Omdat ze door geboorte of door adoptie tot jouw gezin behoren. Zo is dat geestelijk niet anders. Guido de Breij die spreekt in de Nederlandse geloofsbelijdenis over het huisgezin van God. Waar Gods kinderen weer in leren delen door het wonder van de wedergeboorte. En kijk gemeente, dat een kind van God wel heel veel schroom kan hebben hè, om die vadernaam op de lippen te nemen. Kijk, dat is wat anders. Als je ziet op jezelf, je moet zeggen, Heere, wie ben ik toch? Die naam is voor mij zo hoog, die naam is voor mij zo groot. Ik ben zo vaak helemaal niet op mijn plaats, ook als kind. Dan kan het zijn dat er ook bij Gods kinderen heel veel schroom is om toch die vadernaam te gebruiken. En toch ook juist dan krijgen we vanmiddag hier uit de catechismus wel onderwijs, gemeente. Want het valt ons op dat de catechismus vanmiddag niet zegt, waarom staat Christus het ons toe om die vadernaam weer te gebruiken? Of waarom verleent hij aan zijn kinderen dat grote voorrecht? Nee, er staat, waarom heeft Christus dit geboden? Het is dus een bevel, staat hier. En u begrijpt wel, dan is het een liefdesbevel. Omdat juist door het gebruik van die tere naam, door die kinderlijke aanspraak, God op het hoogst weer wordt verheerlijkt door zijn kinderen. En u begrijpt wel gemeente, elk voorbeeldje wat ik hierover noem, dat gaat natuurlijk mank. En toch, alle vaders vanmiddag in ons midden, die weten wel wat ik bedoel. Als ik zeg dat het heel bijzonder is als je kind voor het eerst gaat praten, nou voor het eerst je vader noemt. Als hij voor het eerst papa zegt of hij het. terwijl dat kind dan nog lang niet ten volle beseft wie jij ook als vader voor hem bent. Maar wat geeft dat aan een vaderhart een vreugde en een blijdschap? Als je zo door je kind wordt genoemd en bij je naam wordt aangesproken. Nou, en op een veel intensere en diepere manier geldt dat toch ook voor het onze Vader. Paulus zegt in Romeinen 8, het is de Geest, het is de Heilige Geest die ook tot die kinderlijke aanspraak wil brengen. Het is de Heilige Geest die het hart van Gods kind zo vol wil maken, dat daar zo die uitroep wordt geboren, Abba, Vader. En dat brengt ons dan bij de tweede gedachte, gemeente. Als we dan stilstaan bij een kinderlijk vertrouwen. Want dan gaat ons antwoord vanmiddag vertellen wat de Heere Jezus hier nou mee voor heeft. Waarom hij juist die tere naam onze Vader op de lippen van zijn discipelen heeft gelegd. Ons antwoord zegt: juist als die naam onze Vader als eerst in het gebed wordt genoemd, dan wil Christus daardoor van stonden aan, dus vanaf dat eerste begin, in ons hart iets van die kinderlijke vrezen en van dat kinderlijke vertrouwen, dat wordt hier met het woordje toevoorzicht bedoeld, verwekken. En dan is het weer heel onderwijzend om te zien wat de catechismus hier vanmiddag zegt, gemeente. Wij zouden misschien denken, als ik nou in mijn hart iets voel van die kinderlijke vrezen, of als ik in mijn hart iets voel van dat kinderlijke vertrouwen, dan ben ik geneigd om de Heere dan ook als Vader aan te spreken. Nee, zegt de catechisme vanmiddag, het is precies andersom. Juist door het gebruik van de Vadernaam wil de Heere in ons hart iets van die kinderlijke vrees en van dat kinderlijke vertrouwen verwekken. Hoort u dat? Hier wordt het woordje verwekken genoemd. Dus dat laat zien dat ook in de harten van Gods kinderen dat die vrees en dat vertrouwen er niet altijd zijn. Dat ook zij dat niet altijd op zak hebben en van nature is het er al helemaal niet. Maar juist door het gebruik van die Vadernaam wil de Heere dus in het hart iets van die kinderlijke vrees en van dat kinderlijk vertrouwen aan hem geven. Ja, zegt iemand, maar waarom is dat dan zo belangrijk? Nou, zegt ons antwoord, die beide dingen, dus kinderlijk vrees en kinderlijk vertrouwen, die vormen nou samen de grond van het gebed. En dan moeten we even goed opletten hoe de catechismus dat bedoelt, gemeente. De catechismus bedoelt hier niet mee te zeggen dat die twee dingen dan de grond gaan vormen voor de verhoring van het gebed, want dat kan niet. We hebben vorige week gehoord, de enige grond waarom de Heer onze gebeden kan verhoren, die ligt buiten ons. Die ligt in het volbrachte werk van Christus, die ligt in dat geslachte lam alleen. Maar met dat woordje grond van het gebed bedoelen ze eigenlijk de grondtoon van ons gebed. Dus juist als je dan vanaf het begin af aan van het gebed die Vadernaam mag noemen, dan ga je dat als het goed is merken. En dan wordt dat hele gebed als het goed is van dat kinderlijke vertrouwen en van die kinderlijke vrezen doortrokken. Dan krijg je grote en goede gedachten van hem. En dan is het toch te merken dat je niet zomaar tot iemand bidt. En dat de Heere niet is, zoals we vanmorgen al hoorden, als een farao of als een Ahasveros, bij wie je maar moest afwachten of je daar wel welkom was en mocht verschijnen. Hey, hier in zondag 46... hier klopt de taal en het hart van het geloof. Gods kind mag naderen tot hem, die om Christus wil niet meer hun vertoornde rechter is, maar hun verzoende God en Vader. en wiens aangenomen kind ze mogen zijn. Nou, en als we dan nog ietsje nauwkeuriger letten op dat woordje kinderlijke vrezen, waar moeten we dan aan denken, gemeente? Wij gebruiken dat woordje vrees heel vaak in de betekenis van dat je ergens bang voor bent. He, sommige mensen vrezen bijvoorbeeld dat er oorlog komt of dat er dit of dat gebeurt. Maar die betekenis van bang zijn heeft het hier natuurlijk absoluut niet. Een kind vreest, als het goed is, zijn vader. Dat wil zeggen, je houdt van hem. Je hebt liefde tot hem. Je kunt hem niet missen. Er is een stukje ontzag en er is ook hoogachting en er is respect. Nou, en zo hebben Gods kinderen toch ook allemaal iets van die kinderlijke vrezen in hun hart ontvangen. Diepe eerbied en ontzag en hoogachting voor die grote en heilige en soevereine God. Die ze tegelijk zo hartelijk hebben lief gekregen, omdat hij iets van zijn liefde in hun harten heeft uitgestort en daardoor hun harten heeft ingenomen. Nou, en onlosmakelijk verbonden aan die kinderlijke vrees is dan ook dat kinderlijke vertrouwen, dat toevoorzicht zoals het hier wordt genoemd. En wat zou daarmee worden bedoeld? Daarmee wordt bedoeld dat diepe besef op de bodem van het hart van Gods kind, dat je mag weten dat God onuitsprekelijk goed is. En dat je mag weten dat deze God als vader, dat hij alles ziet en dat hij alles kan en dat hij alles van je weet en ook weet wat je nodig hebt. En dat je heel je hart keer op keer voor hem mag uitstorten. Ook in het diepe besef dat deze God als een vader voor je zorgt. Ook voor mij. En wat is dat een rijke vrucht, gemeente? Wat is dat een rijke vrucht van Gods genade? Want van nature leven er hele andere gedachten over God in ons hart. Ons verdorven vlees heeft altijd grote en goede gedachten van zichzelf. En boze en verkeerde en wantrouwende gedachten van God. Maar gemeente, had de Heer ons hart veranderd en vernieuwd. En als hij één druppeltje van zijn liefde en van zijn goedheid legt ook in onze harten, dan wordt het toch radicaal anders. Dan krijgen we kleine en ootmoedige en lage gedachten van onszelf. En dan krijg je zulke grote en goede gedachten van God, dat hij het nooit meer verkeerd kan doen. En als je dan zo tot hem mag gaan, ook in die kinderlijke vrees en in dat kinderlijke vertrouwen. Ons antwoord zegt, wat brengt dat dan een grote zegen met zich mee? Dan zal hij ons veel minder afslaan, zegt ons antwoord, hetgeen dat wij hem met een recht, dat is een waar geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ons zeggen. U zegt, wat betekent dat? Wat bedoelen ze daarmee? Nou, de catechismus maakt hier eigenlijk een hele mooie vergelijking. Tussen aardse vaders hier op aarde en God als vader in de hemel. En als vader hier op aarde, ja, dan kan het gebeuren dat een van de kinderen, als je die mag hebben, bij je komt. En dat hij iets aan je vraagt. En dan kan het gebeuren dat je dat als vader dan niet geeft aan je kind. En dat kan heel terecht zijn. Als een klein kind bijvoorbeeld aan je vraagt, papa, mag ik even dat scherpe mes vasthouden of zoiets? Ja, dan doe je dat niet, dan geef je dat niet. Dat is gevaarlijk. Het kan ook zijn dat je zoon of je dochter iets aan je vraagt als vader. En dat je dan moet zeggen, oh kind, ik wilde wel dat ik je kon helpen. En ik zou het zo graag doen, maar ik ben ook niet in de gelegenheid om dat te doen. Als het bijvoorbeeld gaat om financiële hulp. Of in tijden van armoede dat er bijvoorbeeld geen voedsel meer in huis was. Of als ik even denk aan de verhalen die ik in Nieuwe Tongen in de vorige gemeente nog wel eens hoorde over de tijd van de watersnood. Zoveel mensen het daar hadden meegemaakt in 53, hè, de rampnacht. Dat er soms hele gezinnen ergens op een dak van een huis zaten of in een boom waren geklommen. En dat de kinderen in de boom zaten verkleumd van de kou en ze konden niet meer vasthouden. En dat ze zeiden, papa help. En vader kon niet helpen. En zo'n vader die zag voor zijn eigen ogen gebeuren dat de kinderen in het water vielen en niet meer boven kwamen. Dat is ontzettend, gemeente. Een rechtgeaarde vader die heeft toch altijd het verlangen om goed voor zijn kinderen te zorgen. Om te doen hè, wat in je vermogen ligt om te doen. En dat zei de Heer Jezus toch ook al hè, in die gelijkenis die we net met elkaar hebben gelezen. Als er nou een kind is die aan zijn vader om een stukje brood vraagt, welke vader zou het dan in zijn hoofd halen om dan met een steen te komen aanzetten? Of als een van de kinderen nou vraagt om een ei, komt de vader dan aanlopen met een of andere kronkelende slang? En dan gaat de Heer Jezus de toepassing maken in de gelijkenis. En dan zegt hij, nou als jullie als vaders die boos zijn, dat wil zeggen die verdorven zijn, een verdorven hart hebben, als jullie als zulke vaders je kinderen nog iets goeds weten te geven, hoeveel te meer zal mijn Vader die in de hemel is, zijn Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. O gemeente, zijn vaderlijke goedheid gaat de goedheid van aardse vaders zo ver en zoveel te boven. En wat is er dan allemaal wel niet bij God de Vader te krijgen? Nou, ik zou niet weten waar ik dan beginnen en eindigen moet, gemeente, als ik dat vanmiddag allemaal aan u moest noemen. Er is bij hem zo'n volheid. Ik weet wel wat Gods grootste gave is. Dat vertelt Paulus ons. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat is niet de gave van kleding of een dak boven ons hoofd of van brood, zoals dat ook nog in onze vader wordt genoemd. Maar dat is de gave van zijn zoon. En juist in die gave zien we, gemeente, wat er nou leeft in het diepst van Gods vaderhart. Dan gaat het over die vrije gunst die al van eeuwigheid hem bewoog. Ik denk aan die rijke woorden uit de Johannesbrief waarover we met het kerstfeest hebben gehoord. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, zichtbaar geworden. Dat God zijn enige geboren zoon in deze wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Nee, en dan zegt de catechismus vanmiddag niet, God de Vader die geeft zijn kinderen ook alles waar ze om vragen. Oh nee, hij weet zo vaak zoveel beter wat nodig is dan dat ze dat zelf weten. Denk alleen maar eens aan Paulus, die ook zo indringend aan de Heere heeft gesmeekt, of hij van die doorn in zijn vlees verlost mag worden. Maar de Heere die achtte het in zijn vaderlijke goedheid weten dat die doorn moest blijven. De Heere nam de doorn niet weg, maar hij zette er wel alles tegenover. Paulus, mijn genade is je genoeg. En zo kan de Heer zijn kinderen juist in vaderliefde een kruis opleggen. Opdat zijn kinderen dicht bij hem zullen blijven. En dat ze hem telkens zullen nodig hebben. En dat ook door dat kruis telkens weer hun eigen ongeloof en eigen ik gekruisigd wordt. En het geloof geoefend wordt. En dat brengt ons bij de derde gedachte. Maar eerst willen we met elkaar zingen, gemeente, van Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Dus 25 vers 3. We hebben iets gehoord over die kinderlijke aanspraak en over dat kinderlijke vertrouwen. Dan staan we tenslotte nog stil bij dat kinderlijke verwachten. Want daarover gaat het in het laatste stukje van ons antwoord. Er staat: waarom volgt nu op die tere aanspraak onze Vader ook nog dat zinnetje die in de hemelen zijt? Wat denkt u, gemeente, waarom zou dat erbij staan? Zo op het eerste gezicht zou je kunnen denken, die woorden die scheppen juist eigenlijk weer iets van een afstand. Want juist toch in die vadernaam klinkt iets door van liefde en van zorg en van nabijheid en van ontferming. Maar dat woordje hemel, dat roept eigenlijk weer afstand op. Want hoe ver en hoe oneindig ver kan de hemel in de beleving van ons hart niet weg zijn? Nee, zeggen de opstellers van de catechismus vanmiddag heel pastoraal. Dat is niet de bedoeling van deze woorden. Dit kleine zinnetje die in de hemelen zijt wil ons er juist op wijzen. Dat God als Vader zo volmaakt anders is dan welke aardse vader dan ook. Dit zinnetje is er juist voor bedoeld dat wij niet op een aardse manier over God zullen denken. Dat we geen kleine gedachten zullen hebben van zijn hemelse majesteit en van zijn grote almacht. In dat zinnetje die in de hemelen zijt, daar ligt juist heel veel troost in. Onze Vader die in de hemelen zijt. Nou, u weet, gemeente, de Heere, hij is ten diepste overal. Dat hebben we kort geleden overdacht, ook naar aanleiding van de eigenschap van Gods alomtegenwoordigheid. En tegelijk noemt de Bijbel de hemel in het bijzonder de woonplaats van God. Dat is de plaats waar zijn troon staat. Dat is de plaats waar zijn heerlijkheid op het heerlijkst wordt gezien. Dat is de plaats waar de heilige engelen en waar de gezaligden zijn. En het feit dat God de Vader juist daar op die plaats is, O, dat mag ons hart juist zoveel hoop en moed geven. En verwachting. Want dat laat nou precies zien wat we ook vanmorgen al hebben gehoord. God de Vader is aan niets of niemand onderworpen. Hij is soeverein. Hij staat boven alles en hij staat boven iedereen. En moet juist dat toch niet ons hart weer vervullen? En met diepe eerbied en met ontzag. Met die kinderlijke vrezen en met dat kinderlijke vertrouwen. Want weet u gemeente, het gevaar is er altijd weer. Dat wij zulke aardse en daarom ook zulke verkeerde gedachten van God kunnen hebben. Of dat je misschien meent dat God net zo is als mensen. Even onbetrouwbaar en onrechtvaardig en leugenachtig als dat we zelf zijn. En misschien is er vanmiddag wel iemand in de kerk of die thuis meeluistert en die zegt, ja, dit wringt zo in mijn hart. Dat ik hoor over God als Vader. En dat je zegt, dat kan ik eigenlijk helemaal niet begrijpen. Dat bijvoorbeeld iemand als David dat zegt in Psalm 103, geen vader sloeg met grote mededogen op tede kroost ooit zijn ontfermend ogen. Dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. En je zegt, dat kan ik niet begrijpen. Hoe kan God nou als een vader zijn? Dat iemand denkt, ja, als ik denk aan mijn eigen vader, maar dat roept mij helemaal geen liefde op. Of hoogachting of respect. Mijn vader heeft mij juist zoveel pijn gedaan. Zoveel verdriet gedaan. Mijn vertrouwen geschonden. Mijn leven geschonden. Misschien wel mijn lichaam geschonden. Ja, en juist dan, gemeente, willen deze woorden als een balsem, als een troost zijn. Onze Vader die in de hemelen zijt. Hij is niet op aarde. En hij is niet als een aardse vader met al zijn gebreken en fouten en tekortkomingen. Ik las ergens, en wij moeten niet ons vaderbeeld projecteren op God. Maar het is precies andersom. Die wijze waarop God vader is, dat dient juist ook ons vaderschap hier op aarde te doortrekken. Dat wij in beginsel daarop mogen lijken. Nou, en daarom staat hij vanmiddag in ons antwoord. Moeten wij dus niet klein of aards denken van zijn hemelse majesteit of van zijn almacht? En doen we dat wel? Ja, dan gaat het verkeerd. Dat zie je bijvoorbeeld bij het volk Israël. De Heer had ze een belofte gegeven dat ze daar veilig daar in Kanaan zouden aankomen. Maar wat gebeurde er? Ze dachten veel te klein en te aards van de Heer. Want ja, toen kwamen de verspieders terug die in het beloofde land waren geweest. En die zeggen, het is daar foutenbol in Kanaan. Er lopen zulke grote mensen rond. Het zijn Enakskinderen, dat zijn reuzen. Dat gaan we niet redden. Ze zijn veel sterker dan wij. En inderdaad, die reuzen die liepen er. Maar ze vergaten op Jozua en Caleb na hoe groot hun God was. Ze hadden veel te aards en te kleine gedachten over God. En daarom zijn er velen omgekomen in de woestijn. Ze zijn niet eens in het beloofde land aangekomen. Maar we hebben ook wel een voorbeeld in de Bijbel gemeten van mensen die wel hele grote en goede gedachten hadden van God en ook van zijn almacht. Dan denk ik aan de vrienden van Daniel. En terwijl de oven 7 keer hete werd gestookt aan die was, zeiden ze vrijmoedig tegen de koning. Koning, onze God die wij eren, die is machtig om ons te verlossen. En ze zijn daarin niet beschaamd met de Heere uitgekomen. Integendeel, het is gebeurd en ze zijn gered. Nou, en juist die voorbeelden willen ons dan ook aansporen, gemeente. om nou al onze noden, heeft zeg ons antwoord, naar lichaam en ziel, om dat nou van hem te verwachten. En ik denk dat u nog wel weet van vorige week, wat is ook alweer nodig heeft. He, dat is al het nodige wat je mist, maar wat je niet missen kan. Het allernoodzakelijkste. Nou, en wat kan er geen nood zijn in ons hart en leven door de zonde? Lichamelijke nood, psychische nood, huwelijksnood, gezinsnood. Nood op je werk of op school. De nood van je zonde, de nood van je onsterfelijke ziel. De nood van je onbekeerlijke hart. Nou zegt ons antwoord vanmiddag, dan is er maar één weg. Om het nou in al die nood, voor tijd en eeuwigheid, het nou van hem alleen te verwachten. De Engelse dominee John Newton, hij zei eens, is de Geneesheer almachtig? Dan kan uw kwaal niet te hopeloos zijn. Juist zijn almacht predikt ons gemeente dat er voor God geen hopeloze gevallen bestaan. En om zo dan ook in de weg van het gebed te leren om alles in zijn handen te leggen en het daar ook te laten en uit te zien naar de verhoring. En dan is het waar, de Heere, hij vervult niet al onze wensen. Maar de Heere vervult wel al zijn beloften. En wat is het daarom belangrijk, gemeente? Dat we met alles wat in ons is, leren leunen en steunen op dat vaste woord van hem. En dat Gods belofte de inhoud mogen vormen van onze gebeden. En dat zo onze hoop en verwachting alleen van hem zal zijn en van zijn woord. In dat diepe en kinderlijke besef. De Heere blijft vrij. Hij doet het nooit en niet verkeerd. O, zegt iemand, ik heb nooit geweten dat er zoveel ligt opgesloten alleen al in die aanhef van het volmaakte gebed en die woordjes onze Vader. Maar het is wel zo de worsteling van mijn hart. Kon ik dat nou maar met mijn hart zeggen? Onze Vader, mijn Vader, die ook in de hemelen is. Mag ik dat wel zeggen? En mag ik dat wel bidden als ik nog onbekeerd ben? Weet u wat dominee Smijtengeld op die vraag zei? Hij zei, doe het dan maar wensend. Zeg het dan maar biddend en smekend om die genade. In dat uitzien, dat je het ook eenmaal werkelijk als kind mag zeggen. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Onze, en dat woordje klinkt ook nog iets door, hè, van de gemeenschap, die er is tussen Gods kinderen onderling. Zoals Groene Wegen dat zong, het zijn de kinderen van één Vader, van hetzelfde huisgezin. En zij zullen eenmaal thuiskomen, in het vaderhuis hierboven, op kosten van hun oudste broeder, de Heere Jezus Christus. Hij wilde op Golgotha van zijn Vader verlaten worden, opdat er nou voor verloren zonen en dochters uit Woudes Woude en nog een thuiskomen zou kunnen zijn. Amen. Laten we dan samen nog danken en bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Ook aan het einde van deze dienst komen we tot u in het gebed. Wat wilde u dan ook deze middag laag tot ons afdalen? Wat we vanmorgen hoorden over uw hoogverhevenheid. Over uw soevereiniteit, dat we vanmiddag mochten horen, dat u in Christus voor al uw kinderen een verzoend vader bent. En wat is die tere aanspraak in het gebed dan ook duur betaald, met Christus bloed aan het kruis van Golgotha. waar hij zelf in zijn grootste zielenhoud en die helse Godverlatenheid de Vadernaam niet meer op de lippen nam. O Heere, zegen ook dit woord aan onze harten. En dat er zo ook in onze harten er iets mag zijn van die kinderlijke vrezen en van dat kinderlijke vertrouwen. Opdat wij geen kleine en verkeerde gedachten zullen hebben van u, maar grote en goede gedachten. Leer ons te hopen, te leunen en te steunen als arme zondaren op dat vaste woord van u alleen. Want dan wil u het gebed verhoren. Niet en nooit omdat er iets is in ons. Maar enkel en alleen vanwege dat volbrachte werk van uw eigen lieve Zoon. O Heere, leer ons zo bidden. Zoals u dat ook uw discipelen hebt geleerd. En wil u ook dit onderwijs zegenen aan onze harten. Wil u met ons zijn ook als we nu weer zo dadelijk naar huis hopen te gaan. Wil u ons geleiden over de weg. Geeft u ons nog een gezegende zondagavond. En dat we zo mogen bezig zijn ook met de dingen van uw woord en dienst. Wil u ons zegen ook in de nieuwe week die we zijn ingegaan. Overdag thuis en op school of op het werk. Maar ook als er 's avonds nog zoveel gelegenheid is ook deze week. Om hier te komen. Ook weer onder uw woord. Heren. Mag het zo een gezegende week zijn. Zegen uw woord en onderwijs dan ook aan onze harten. Bewaar u ons voor de zonde. Bovenal voor een onverzoende dood. En hoort u ons. Uit enkel genade alleen. In de vergeving van al het onze. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte nog gemeente. Psalm 103, het zevende vers. Geen vader sloeg met grote mededoog op tederkroost ooit zijn ontfermend ogen. Het zevende vers van 103. gemeente, gaat nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.